Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Hoe maken we samen een toekomstbestendige wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. Een woonwijk vol met geïntegreerde zonnepanelen, warmtepompen en een megabatterij voor de hele buurt. Als het aan de bedenkers van Charge Free Home ligt, heeft Breda straks de primeur. Zij zijn onze nieuwste kandidaat in de Green Gallery. Maar eerst, weg met die terrasverwarmers en de veel te snelle auto's. In zijn nieuwe boek De Groene Kans betoogt natuurwetenschapper Maarten van Andel dat we moeten inzetten op drastische energiebesparing in plaats van, wat hij noemt, groene energieverspilling. Maarten van Andel, een heel warm welkom hier.
Dankjewel.
Ik vind jou eigenlijk geen klimaatscepticus, maar een buitengewoon kritische volger van de manier waarop we de energietransitie vormgeven. Herken je je daar een beetje in?
Ja, daar herken ik me zeker in. Ik ben geen klimaatscepticus, ik ben wel eens een transitiescepticus genoemd. En dat vind ik een mooi woord. Ik kijk heel kritisch naar hoe wij onze klimaatdoelstellingen willen bereiken.
Mm-hmm. En wat doen we niet goed op dit moment?
Ik denk dat we een heleboel wel goed doen. Maar ik denk dat we in het algemeen te veel inzetten op technologie en infrastructuur. En ons te veel focusseren op de productie van energie. Mm-hmm. Duurzame productie van energie. En daarbij vergeten dat het besparen van energie, dus aan de verbruikskant, de komende 10 jaar in elk geval veel effectiever is en goedkoper en sneller dan heel veel doen aan de productiekant.
Ja, nou hoor ik toch heel veel deskundigen roepen van ja, dat gaan we makkelijk halen met zon en wind. Dus waarom weet jij het zo zeker? Want anderen beweren met net zoveel gelijk het tegenovergestelde.
Ja, nou zeker weten is natuurlijk iets wat niemand heeft de wijsheid in pacht. Maar wat je wel kan doen, en dat heb ik ook gedaan, is er nauwkeurig aan rekenen. En ik ben ook niet de enige die dat heeft gedaan. En als je een uitspraak neemt zoals met zon en wind kunnen wij in 2030 2/3 van onze stroom opwekken. En dan komt tot de conclusie dat we dan elke dag 10 jaar lang 3 windmolens en 60.000 zonnepanelen moeten installeren. Dan krijg ik toch de neiging om te zeggen dat niet kan.
Ja, elke dag. Dat is wel.
Ja, elke dag, 3650 dagen achter elkaar. Oh ja. En dan denk ik toch van, is dat een uitspraak zoals ik loop in 1 dag van Eindhoven naar Groningen, of is dat wat anders?
Ja. Ik heb dat ook een beetje als ik dan hoor dat mensen hun reisgedrag, met name het vliegverkeer, gaan compenseren door bomen te planten. En dan zeggen ze, nou, dat heb ik gecompenseerd. Dan denk ik, ja, maar dat kan helemaal niet zo makkelijk. Is dat een vergelijkbaar iets?
Ja, dat is een vergelijkbaar iets als dat zou kunnen. Ik denk ook wel eens aan de cent op een liter autobrandstof. Als daadwerkelijk je reisgedrag en je rijgedrag CO2-neutraal zou kunnen maken, dan zouden we gewoon op fossiele brandstoffen kunnen blijven reizen en rijden.
En dan zou ik meteen 5 cent gaan geven, maar ja.
Ja, precies. Maar ook hier kloppen de verhoudingen niet, want het blijkt dat je per auto iets van 6.000 bomen nodig hebt om de uitgestoten CO2 te compenseren. En 6.000 bomen voor 1 cent per liter, dat gaat denk ik niet lukken.
Ja. Dan heb je in je nieuwe boek De Groene Kans inderdaad heel veel feiten en cijfers op een rij gezet en ook doorgerekend. Je zegt ook hardop van, het is nog maar de vraag in hoeverre de elektrificering van onze maatschappij in de toekomst echt veel duurzamer is. Ondertussen krijg je dan deze week weer Frans Timmermans die zegt, we gaan wind op zee voor 100-voudige elektrisch rijden moeten we mee beginnen. Waarom blijven mensen dingen zeggen die eigenlijk niet haalbaar zijn wat jou betreft, om ons toch in beweging te krijgen? Wat is de diepere gedachte daarachter?
Dat kan ik niet precies duiden. Ik heb mijn gedachten daarbij zijn dat het verhaal van dat we veel meer energie moeten besparen, en dat begint bij 100 km per uur rijden, best een lastig verhaal kan zijn. Mm-hmm. Sociaal en ook politiek, dat begrijp ik ook wel. Want je gaat daarmee ook aan het gedrag van mensen zitten en misschien zelfs aan hun leefvrijheid.
Ja.
Dus het verhaal van meer windmolens lijkt een makkelijke verhaal, hoewel het ook niet altijd zo is als het in je eigen achtertuin komt. Het belangrijkste is denk ik ook dat er nog echt wel te weinig wordt gerekend en te weinig rekening wordt gehouden met de natuurwetenschappelijke grenzen en mogelijkheden en onmogelijkheden van duurzame energie.
Ja, en dan hoor ik ook nog wel eens een aantal Noorse professoren mompelen: al dat materiaal wat we nodig hebben voor windmolens en zonnepanelen, dat is er helemaal niet in die hoeveelheid, dus dat komt er dan ook nog eens bij. Zullen we eens even een schoon vel papier pakken? We vegen de rest even helemaal aan de kant en we beginnen even met jouw energietransitie. Wat zetten we als eerste neer?
Ik denk dat we als eerste neer moeten zetten is dat we goed naar het klimaatbeleid moeten kijken. En dat volgen op de goede punten. Maar dat we vooral kritisch moeten kijken naar wat wel en niet werkt. Mm-hmm. Dat klimaatbeleid is goed, maar niet heilig. Er zijn in de afgelopen 2 jaar al 3 pijlers ingestort. Biomassa blijkt niet duurzaam.
Nee.
Waterstof blijkt geen CO2 te besparen, al dus de EU. En zon en wind zijn niet voldoende om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat schreef ik 2 jaar geleden op mijn eerste boek. Op de kaft. En de Tweede Kamer heeft het nu ook geconstateerd.
Aha. En wat die waterstof betreft.
Kijken naar de feiten. Ja?
Ja, dan bedoel jij omdat de waterstof die we op dit moment hebben allemaal opgewekt wordt vanuit fossiele brandstoffen.
Ja, dat is ook wat de EU heeft geconcludeerd. Daarom mogen we ook geen subsidies verstrekken aan waterstoffabrieken. En ik denk dat de EU daar een goed punt heeft, dat ze erin gelijk hebben.
Mm-hmm. Nou zei je net al, energiebesparing is misschien voor de eerste 10 jaar... zodat we tijd kopen om die andere transities echt fundamenteel en heel goed in gang te zetten, onontbeerlijk. 100 kilometer rijden heb je genoemd. Wat kunnen we nog meer doen allemaal om heel snel in 5 tot 10 jaar heel veel energie te besparen? Want dat raakt natuurlijk net zo goed als al die windmolens in je achter. Tuin, ook aan ons leefgedrag in het algemeen.
Ja, dat klopt. Ik pleit om te beginnen voor, als we kijken naar het kritisch kijken naar het klimaatbeleid, dat we voor onszelf een top 3 van energie en CO2 footprint bepalen voor ons eigen persoonlijke leven. Mm-hmm. En voor heel veel mensen zal dat zijn de auto, de verwarming van je huis en je koopgedrag.
Ja.
Want alles wat je niet koopt, hoeft niet gemaakt en getransporteerd te worden en bespaart heel veel energie. Als we daar misschien wel 25%, 30%, 40% in kunnen besparen, met de juiste keuzes hoef je niet veel in te leveren. Mm-hmm. Maar heb je wel onmiddellijk CO2-reductie. En dat kunnen wij allemaal doen. Elke burger kan dit doen.
Maar denk je, als je jouw verhaal zet naast het verhaal van jullie komen op zichtbare afstand van een windmolen te wonen, dat jouw verhaal er dan makkelijker ingaat bij de gemiddelde consument dan een windmolen?
Nou, dat kan ik niet voor iedereen bepalen. Ik denk als je inzichtelijk maakt wat je kunt doen, waar de grootste kansen zitten en wat dat betekent voor je eigen leven, dan en je geeft mensen ook duidelijke feiten, dan kun je de sepsis en het cynisme wat er wel is weghalen. Als je laat zien wat wel kan en wat niet kan en wat je zelf kunt besparen, dan kunnen mensen daar ook eigen keuzes in maken. Want mm-hmm. Ik denk dat ook eigen regie in het energiebeleid is van belang. Als jij tegen je wil een windmolen in je achtertuin krijgt, dan lopen mensen te hoop. Maar als je zelf de regie kunt nemen en zelf keuzes kunt maken,
ja,
dan denk ik dat een goede kans heeft
voor
veel mensen.
Maar dat staat of valt allemaal met het accepteren van de urgentie van de klimaatverandering en de schaarste en de biomassa. En dat we daar echt met z'n allen in moeten veranderen. Daar komt nog een heikel punt bij. Die hele energievoorziening, die kan je ook oplossen met kernenergie bijvoorbeeld ten dele. En daar ben jij voor. En dat zijn heel veel mensen ook niet. Waarom ben jij voor?
Nou, ik ben niet voor kernenergie of tegen windmolens in de zin dat het iets is zoals Ajax Feyenoord. Mm-hmm. Ik kom wel tot de conclusie dat kernenergie een dermate grote potentie heeft in termen van energieopwekking. Het is ook een technologie die we al kennen.
Ja.
Dat het het is te groot om het op principiële gronden niet te onderzoeken.
Maar ga je dan toch ook niet weer iets doen waar we ook nog geen afvaloplossing hebben en wat toch ook relatief peperduur is, waarvan je denkt, nou, kan dat nou niet slimmer? Dat gevoel heb ik er altijd bij.
Ja, nou, dat gevoel is op zich ook terecht. En daarmee is ook meteen gezegd dat alle energieopties voor- en nadelen hebben, ook kernenergie. Mm-hmm. En die voor- en nadelen moet je goed tegen elkaar afwegen. En dat is niet altijd makkelijk.
Nee.
Want wat is het verschil tussen minder CO2-uitstoot door kolen door aardgas te vervangen en een aardbeving in Groningen? Dat is niet voor iedereen even helder. Wij zullen toch dat soort keuzes moeten maken. En daarbij hoort kernenergie in mijn ogen als serieuze optie te worden meegenomen.
Al is het maar om een vergelijking extra gewicht te geven. Dan kan je alsnog besluiten het niet te doen. Maar dan weet je in ieder geval wel wat je aan de andere kant van de vergelijking in gang moet zetten. Dus ik vind het wel een, slimme. Ja. Gaat je boek helpen, denk je?
Maar, in, wat zeg je?
Gaat jouw boek helpen, denk je? Is iedereen na het lezen om? Of ga je nog meer dingen doen in de toekomst om je gelijk te halen?
Nou, ik ben er niet uit om me gelijk te halen. Wat ik wil doen is met feiten, analyses en getallen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het publieke debat. Mm-hmm. Dat is ook fijn dat dat in deze uitzending kan. Maar ik ben natuurlijk niet de enige die hierover schrijft. Maar ik probeer wel mensen inzicht te geven. En ik zie ook wel, ook in mijn eigen kennissenkring en mijn netwerk, dat mensen dit serieus oppakken, begrijpen wat het verhaal is.
Ja.
En ook hun gedrag aanpassen. Bijvoorbeeld, ik ga me nu echt aan de 100 km per uur houden. Ik ga mijn huis isoleren of ik ga minder vlees eten. Iedereen kan daar een eigen invulling aan geven.
Ja. Ik merk ook wel dat ik het leuk vind dat mensen boeken produceren met goede verhalen erin, maar dat ze dan ook bezeggen zelf als schrijver. Hè? Dus dat ze af en toe op een zeepkist in het Vondelpark de stem verheffen, of in dit soort programma's gewoon echt zeggen waar het op staat, want anders wordt het zoveelste boek en die gaat in de zoveelste bureaulage pech. Dat moet niet gebeuren natuurlijk.
Nee, dat moet natuurlijk niet gebeuren, want je schrijft een boek om het verhaal uit te dragen. Ik heb in de afgelopen anderhalf jaar of afgelopen twee jaar de Groene Illusie letterlijk elke week wel ergens in een zaaltje staan bespreken. Bij Rotary's, ondernemersverenigingen, politieke partijen. Mm-hmm. Ik heb er ontzettend veel tijd in gestoken. Dat is sinds maart compleet opgedroogd, helaas.
Ja.
Maar ik hoop wel dat dat weer terugkomt.
Dat gaat terugkomen. Dat is dan weer mijn voorspellende kracht. Maarten van Andel, auteur van het nieuwe boek De Groene Kans. Dank je zeer.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. En we hebben er weer een. Vandaag nummer 11 in de Green Gallery, Charge Free Home. En hun innovatie klinkt ongeveer zo.
Charge Free Home. Een woonwijk die geen energie vraagt, maar energie levert. Zonnecollectoren, hoge isolatie, driedubbel glas, aardwarmtepompen, warmte-terugwininstallaties en een mega buurtaccu.
The birds, the love, the air, the breeze, the dew, the spring in me. The wind, the birds, the love.
Toekomstmuziek, niet als het aan de initiatiefnemers ligt.
Ja, en soms denk je wel eens, waarom maken we nog van die soundscapes, want zo heet dat. Nou, het werkt, want Henk van Houten van Charge Free Home, die hier in de studio is, die zit breed uit de glimlach, Henk. Fijn dat je er bent. Ja, en jurylid Wisse Hummel van Engie luistert van een afstandje met ons mee. Wisse, ook hartelijk welkom. Henk, we beginnen altijd met de traditionele vraag. Zou jij aan ons en aan de luisteraars willen vertellen wat jullie innovatie precies inhoudt?
Ja, eigenlijk heb je bij mij al de woorden uit mijn mond gehaald. Want dat stukje had ik voorbereid. dat hoeft nu niet. Nee, ja, eigenlijk bij kijken naar... Het is eigenlijk simpel. Je kijkt naar december, januari, wat je gebruik is. En je zorgt dat je meer opwekt als die maanden. En dan ben je het hele jaar zelf voorzienend.
Want dat zijn de moeilijkste maanden.
Dat zijn de moeilijkste maanden.
En als je daar doorheen komt, we gaan straks wel eens even precies uitzoeken hoe je dat dan gaat bewerkstelligen. Want dat is nog wel een apart probleem.
Nou, het is, als je het rekenkundig doet, is het heel, heel simpel. 2,4% wek je op in december. En als je dat omslaat dat hele jaar, dan wek je vijf keer zoveel op als dat je zelf nodig hebt.
Ja,
nou. En je kan dus vier andere woningen van energie voorzien.
Kijk, en die hoeven niet per se je buren te zijn, want die doen al mee natuurlijk.
Ja, dus het ligt er al even als je mag.
Ik ga eerst eens even naar Wisse, want die heeft het hele innovatieproject voor jullie aandachtig bestudeerd. Ja. Wisse, wat wil jij weten in het begin?
Ja, ik had het inderdaad gelezen, aanvullend op hetgeen er net ook even voorbij kwam. En dit klinkt op zich absoluut als een hele mooie duurzame wijk. Hè, waarbij ik ook zag dat het dan een combinatie is van een aantal woningen die met elkaar in een bepaald proces zitten. Daarmee ook producerend worden en ook inclusief bijvoorbeeld een buurtbatterij zitten. Mm-hmm. Ja, dan is dat wat mij betreft absoluut iets om na te streven. En ik bedacht me er onderweg wel bij, dat is ook onze rol als jurylid. Ja, dit vergt ergens ook wel een soort van toch wel regelvrije enclave. Hè? Want een beetje dat schoon vel papier wat net ook over geschetst werd. Want ik las ook, ieder bouwt naar eigen inzicht. Een buurtbatterij, voedingsnet, daar vindt de netbeheerder ook wel wat van. Die heeft daar een monopolie in als het gaat om kabels in de grond. Mm-hmm. Geen keuzevrijheid op energieleverancier. Daar vindt het ACM ook wel iets van. Dus oftewel, ja, de bewoner zelf zal hier ook wel wat van vinden. En dat zat ook een van mijn eerste vragen ook. Als je dit idee op die manier doorzet, hoe enthousiast reageren of hoeveel interesse zie je bij beoogde bewoners op dit moment?
Ja, dus eigenlijk een drieledige vraag, Henk. Dus wat vinden al die bewoners ervan die misschien in zo'n project terechtkomen? Wat vindt de autoriteit consumentenmarkt ervan? En al die kabelaars, wat moeten die ermee?
Ja, die laatste twee, dat zijn de wat moeilijke vragen. Kijk, we hebben al een hele groep, man of 20, die interesse hebben. En dat zijn allemaal, echt allemaal duurzame jongens die ook heel snel vooruit willen. Zoals de woning eigenlijk wel in een biobased schilder omheen. Dus zoveel mogelijk circulair bouwen. En ja, dus dat is prima. We zijn nu naar buiten toe aan het spreken. Maar dat is net wat je zegt, de netbeheerder. En eigenlijk, wij willen ook niet één enclave zijn, een klein groepje. Wij willen juist naar buiten toe. Dus dat die buurtbatterij de beschikking komt voor de netbeheerder. En dat die naar believen kan laden, ontladen en het energie gebruiken. Dus op de moeilijke momenten mag onze batterij gebruikt worden. En in de nacht kan er weer wat bij. En dat heen en weer schuiven, dat laten we helemaal over aan de netbeheerder.
En dat vinden ze nu al een supergoed idee, denk ik.
Ja, maar het gaat traag, hè. Er moet over nagedacht worden, moet vergaderd worden.
Maar je voelt ook nu al, Henk, dit is de vraag 2 in ons diepte-interview. Ja. Dat jullie knagen aan de monopolie van die netbeheerders.
Ja, dat klopt. En dat is ook, nou, niet alleen van de netbeheerders. Kijk, de politiek om ook om de hoek heen kijken. De belastingcentjes, daar knagen we een beetje aan. Ja. En dat is niet onze bedoeling. Wij willen een hele CO2-reductie in gang zetten.
Ja.
En dat is onze achterinsteek. Dat is ook eigenlijk het winst bejacht van het hele bedrijf. Mm-hmm. Wij willen CO2-reductie. We willen niet geen centen op de. We willen een leefbare wereld voor onze kleinkinderen.
Ja.
En de politiek is nog veel te veel verwrongen in het oude systeem. We moeten windmolens in de zee zetten, in de Waddenzee helemaal vol zetten. Een kabel trekken naar de burger toe en die mag betalen.
Dikke business.
Dikke business. En wij draaien het om. Dus opwekken waar je het gebruikt.
Ik ga dat even bij jou in de schoot werpen, Wisse. Want jij werkt ook met al die grote partijen. Herken jij dit? Denk jij dat hier veel weerstand tegen gaat komen?
Nou, ik vind het wel op zich een heel nobel streven, hè, om het op deze manier te doen. Want dit is natuurlijk altijd je primaire uitgangspunt. Waarom elders halen als het lokaal kan en je het op die manier doet. Alleen, ik denk dat het de realiteitszin is dat er inderdaad echt wel een meer kader is dan alleen maar techniek en alleen maar een lokale wil.
Ja.
En er zijn best wel wat kaders in waar je moet voldoen. En nou, ik kijk alleen maar even naar eigen inzicht in een gebied bouwen. Ja, dat begint de gemeente bijvoorbeeld ook iets van te vinden. Dus hoeveel gebieden zie je hier voor je? Ben ik daar ook wel benieuwd naar waar dit dan zou kunnen.
Ja, goede vraag, Henk. Waar kan dit allemaal?
Nou, dat kan eigenlijk op alle plaatsen. Want wij werken eigenlijk vanuit de burger. Die proberen we te enthousiasmeren. En dus iedereen die maar met z'n tweeën bij ons komt, die gaat naar de gemeente toe en die zegt van nou, we willen een CPO. En dan starten we het op en wij begeleiden het. En dat kan. Maar ik, als voorbeeld kan ik ook wel noemen, bij Utrecht willen ze 25.000 huizen bouwen. Mm. Als wij dat doen, dan kun je 100.000 huizen van energie voorzien. Dan is het hele probleem opgelost van waar gaan we zonnepanelen plaatsen, of waar gaan we windmolens plaatsen, of waar gaan we huizen bouwen. Nee, wij doen het allemaal samen.
Allemaal geïntegreerd?
Allemaal geïntegreerd.
En als je nou dat hele principe van jullie kijkt, dan kom je dan automatisch altijd uit bij nieuwe weilanden waar we dan weer nieuwe wijken in sodemieteren, waar ik echt heel allergisch voor word.
Ja.
Of kan dat ook bij inbreiding of bij het aanpakken van oude wijken liefst?
Ja, het kan uiteraard bij inbreiding. Maar we krijgen natuurlijk wel dat we nog 1 miljoen huizen moeten bouwen in heel Nederland.
Maar niet in die weilanden, maar dat is een ander programma.
Ja, je ontkomt er niet aan.
Ja, vind ik wel, maar dat gaat niet lukken natuurlijk. Maar
dat gaat niet lukken.
Blijf af van die grond.
Maar wat wij dus ook wel propaganderen is van niet groter, maar kleiner. Dus we gaan niet meer 1000 vierkante meter voor 1 woning. Er gaan er 5 huizen op 1000 vierkante meter.
Ja,
kleiner.
Jij zei net al, de sceptici, die herhaal ik nog maar eens even, zullen zeggen, in de winter schijnt de zon niet. Hoe ga je ervoor zorgen dat die mensen er uiteindelijk nog warmpjes bij zitten?
Ja, dat is geen enkel probleem. Wij hebben 3 soorten accu's. Thuisaccu, buurtaccu en elektrische bidirectionale auto. Per woning zit er ongeveer 180 opslagcapaciteit. Dan krijg je een dag of 12 voor en vooruit.
En bij de koudste winter in 100 jaar? Want het weer wordt steeds extremer.
Nou, je valt me aan, want ik kom nog met iets erachteraan. Eigenlijk wat we net al zeiden, de netbeheerder die mag elke dag heen en weer eruit halen en erin stoppen.
Mm-hmm.
Dus die kan op de primetime, als ze die nodig hebben, onze energie gebruiken. En snel geeft hij weer wat terug. Dus elke dag wordt weer opnieuw gekeken wat je gebruikt.
Dus in extreme gevallen moet je misschien iets extra toevoegen, maar uitzonderingen.
Die zijn voor mij onmogelijk eigenlijk.
Kijk, dat is nou een goede denkwijze. Ja. Wat is de duurzame impact die je hiermee maakt? Uiteindelijk.
Ja, we hebben een beetje een berekening gemaakt met de Universiteit van Eindhoven. En die zegt van nou 15.000 kilo CO2-uitstoot per woning per jaar.
Oeh.
Dat moet kunnen. Dus als je dat maar 1 miljoen woningen doet.
Heel veel is dat
heel
dan.
Veel.
Ja. Wisse, vind jij het een realistisch plan, al met al?
Nou, ik denk dat het op zichzelf technisch absoluut te realiseren is. Hè. Als je het, zolang je het als een integraal systeem neerzet en ook de nodige omvang ontwerpt, dan kan dat. Dat geloof ik ook. Maar je wil ook voorkomen dat je uitval krijgt of dubbele systemen wil je voorkomen. Want ja, je gaat volgens mij anders daarmee ook het optimum kwijtraken. Dus ik ben dan ook wel benieuwd, gaat het dan ook voor de bewoners zelf een heel andere way of life zijn die in die wijken zitten? Of...
Ja, dat vind ik een goede vraag om een beetje naar het einde toe te fietsen. Zit jij met je oortjes tegen de microfoon te tikken, Wisse? Of niet?
Oh, dat zou kunnen.
Er zit een soort Chinees mee te luisteren steeds. Maar Henk, ga je daar om in zo'n huis te wonen, je huis anders financieren, anders nadenken en ook een ander leven leiden?
Ja, kijk, wij stoten sowieso wel tegen het hypothecaire geval aan. Mm. Wij zeggen dus ook niet meer kijken naar, naar de koopsom.
Het kost iets van 60.000 meer, maar dat... Ja, dat dus
je moet naar je woonlast kijken en niet naar de kooplast. Mm-hmm. En dat is wat we prediken, dus aan die kant. Maar de andere kant, als je gaat kijken naar het leven in de wijk... elektrische auto's is natuurlijk een gegeven. Een benzine, een dieselauto. Ja, dan ben je wel een paar jaar als je bij ons in de wijk woont.
Ja.
En, maar goed, wat ik al zeg, die mobiliteit komt eigenlijk in de wijk. Dus je gaat ermee wassen, koken met de auto. En je gaat autorijden van je dak. Dus dat... Dus die gaat samen.
Ja, het wordt dus allemaal anders. Wanneer hebben jullie je eerste handtekening te pakken voor wijk 1 in Breda?
Wij zijn net bij de notaris geweest om de eerste CPO afgelopen donderdag. Die zijn getekend.
En, dus het gaat gewoon nu werkelijkheid worden, Henk?
Nou, de gemeente moet natuurlijk wel een stuk grond toegewijzen. Dus we zijn nu, we staan op het lijstje.
Ja, of gewoon een oude wijk aanpakken.
Ja, nou, inbreidingswijk zou helemaal fantastisch zijn.
Oh, dan kom ik helpen met de opening. Goed, dat zou echt een droom zijn. Ja. Ik ga jullie heel erg veel succes wensen. Henk van Houten van Charge Free Home. En natuurlijk Wisse Hummel van Engie. Allemaal heel veel succes. En Wisse gaat jullie natuurlijk scherp in de gaten houden. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld je dan vandaag nog aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, BNR.nl of je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week, die volhoudbare wereld, die maken wij samen.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.